Welkom bij deze podcast over toetsen en examineren in het mbo. Vanaf de derde editie van het congres duiken we in de vraag of we met toetsen en examens echt recht gedaan wordt aan de ontwikkeling van de student. Is de huidige manier van toetsen de juiste voor de dynamiek en de beroepspraktijk en doet het recht aan de waarde van het diploma? Dit alles terwijl het onderwijs ook nog moet nadenken over de positie en de razendsnelle ontwikkelingen van AI binnen dat onderwijs. Ik ben uw gastheer Toon Brouwers en ik ga in gesprek met twee mensen. Bij mij zit Sander van Acht, welkom.
Dankjewel.
En Dieter Mukkelman.
Goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Jullie gaan zo meteen dat congres ook spreken, geloof ik. Hè? En voornamelijk over de toekomst van dat AI, toch? Sander, vertel eens, waar ga je het over hebben?
Dit congres gaat specifiek ook nog over toetsing. Althans, onze sessie daarin, toetsing in het mbo. Met behulp van AI en over digitale fitheid. Daar zal Dieter ongetwijfeld sowieso over vertellen. Ik help zelf mbo's onder andere om leerplatformen te introduceren. En daar ook met behulp van de AI te zorgen eigenlijk voor tijdwinst en betere structuren rondom toetsen. En dat is ongelooflijk wat we daarmee kunnen bereiken. In niet alleen in tijdwinst, maar ook in kwaliteit van de materialen.
Ja, want je bent onderwijskundige en eigenaar van een bedrijf Flow.
Ja.
En daarmee probeer je dit voor elkaar te krijgen. De tijdwinst met de AI.
Ja, dus niet alleen tijdwinst. Met Flow ontwikkelen we digitaal lesmateriaal voor allerlei onderwijsinstellingen. En helpen we ze ook om technologie te implementeren. En ja, heel veel van de bijna handvaardigheidszaken die docenten doen. Het zelf maken van allerlei materialen, de rubrics, feedbackformulieren. Daar is AI fantastisch voor. Zorgt van alle rol van de docent, komen we ongetwijfeld zo nog over te spreken. Maar dat is wat we in de notendop doen.
Ja, ja. Dieter, bemoei je daar ook mee? Of is het echt een heel ander aspect van het onderwijs?
Nee, zeker. Al jaren hou ik me bezig met de impact van digitale technologie op school, onderwijs en leren. En dat is eigenlijk altijd actueel. Dus de VR-bril kwam, AI kwam. Er zal altijd weer wat nieuws komen. En dit is op dit moment een heikel punt. Het is een enorme gamechanger op alle andere dingen die we de afgelopen 10 jaar hebben gezien. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Dus wat Sander vertelt, ja, dat is. Wij gebruiken ook wel eens de ondertitel AI in het onderwijs. Maak kennis met je nieuwe collega.
AI als een nieuwe collega.
Correct. Ja. En daarin, zoals Sander ook al aangaf, kun je tijdwinst vinden. Je kunt de kickstart krijgen in een start, in een maken van een toets, in een opdracht, in een lessenserie. Et cetera, et cetera. En dat laten we zien.
Ja, en wat is nou de grootste impact of de grootste winst die je ziet van dat AI in dat onderwijs, Dieter?
Tijdwinst.
Echt, het gaat precies over die tijdwinst.
Absoluut.
Voor de leerlingen, de studenten of voor de docenten?
Iedereen. En dat is wel ook wat wij ook in onze sessies altijd duidelijk proberen te maken. Het wordt pas tijdwinst als je ermee om kan gaan. Kijk, als ik op de fiets naar Zuid-Frankrijk ga, of ik kan het met de auto doen, en ik heb 4 dagen, ja, dan laat je het wel zitten met de fiets. Want ja, dat is onhaalbaar. In 4 dagen ben ik nog niet eens halverwege. Maar met de auto, ja, dan wel. Maar je moet je wel kunnen rijden.
Ja.
Dus je moet jezelf wel tijd gunnen om het B-diploma te halen, zeg maar. En je B-rijbewijs. En daar een goede instructeur naast je te vinden. Instructrice die jou daarbij helpt en inzichten deelt en kennis en vaardigheden deelt. En jouw zelfvertrouwen geeft om uiteindelijk in Utrecht in te stappen en in Monaco uit te stappen. Ja. Nou, maar uiteindelijk levert dus het rijden met de auto tijdwinst op. Nou, en dat is ook een onderdeel van ons verhaal. Dat we zeggen, oké, gun jezelf ook de tijd om dit te snappen. Dit digitaal werkgereedschap vraagt aandacht voordat het je iets oplevert.
Ja, Sander, jij gaat dat waarschijnlijk richten richting docenten in dat mbo. Is het alleen maar op docenten gericht of ook op leerlingen / studenten?
Ja, dat echt beide kanten zitten er altijd in. Want ja. Studenten zijn ook net mensen. Hè, die kennen dit ook en die gebruiken dit ook. Ik zie het alleen al aan mijn eigen kinderen die gewoon oude verslagen van ze zichzelf inladen in bijvoorbeeld ChatGPT. En vragen, maak een nieuw verslag in dezelfde vorm. Dus beide zijn hier net zo in betrokken. Alleen natuurlijk docenten maken, ontwikkelen lesmateriaal en zijn verantwoordelijk voor dat onderwijs. Dus die hebben daar een andere rol in dan de student.
Ja, en Dieter maakt die vergelijking dat je wel een rijbewijs moet halen. Wat moeten die docenten dan leren om dat AI in te zetten in dat mbo waar ze actief in zijn?
Nou, ik denk een van de eerste zaken waar we vaak met docenten tegenaan lopen, klinkt negatief, maar is natuurlijk bij velen ook een bepaalde angst. Hè, van wat gaat dit voor mijn werk betekenen? Ik denk wat een hele interessante gedachte is, is dat indien een toets, als we het daarover specificeren, met AI te maken is, is het eigenlijk al geen goede toets meer. En dat brengt heel veel teweeg, ook in de manier hoe wij in ons talige onderwijs met bewijslast om willen gaan in de toekomst.
En praat je dan bijvoorbeeld over verslagen inleveren van
bijvoorbeeld,
wat je gewoon in tegenwoordig bijna ChatGPT kan laten doen. Hè?
Exact, maar bij vrijwel alle type toetsen die we nu afnemen, niet alleen het mbo, hè, op alle scholen. Indien er met AI te maken is, dan weet je geheid dat dat ook gaat gebeuren. En zul je dus fundamenteel anders na moeten gaan denken over hoe we willen toetsen dat een leerdoel of een diploma waardig gehaald is.
Ja,
en dat is een hele interessante discussie om met docenten en beleidsmakers ook te voeren.
Ja. En Dieter, kan ik met jou daarover praten? Over dat waardig halen van de diploma? Blijkt dat nog te kunnen in combinatie met de AI?
Nou ja, kijk. Jaren terug, toen de MOOCs, de Massive Open Online Courses, zich presenteerden, was het ook al een vraag. Er gingen studenten ineens in een soort Netflix-omgeving hun lessen bij elkaar scharrelen. Door een leraar daar te volgen en een docent daar te volgen. En vervolgens was het de vraag van, ja, bij wie heb je nu les gehad? Bij welke instelling? Ja. Waarbij de student gewoon zegt, ja luister, ik heb gewoon het beste van het beste bij elkaar gehaald. En ik heb het beste geleerd.
Wat is het probleem?
Hè? Wat is precies het probleem? En dat de onderwijsinstelling zei, ja maar wacht even, is dit wel geaccrediteerd? Heb je wel dit juiste schema doorlopen? En dan zei een universiteit, bijvoorbeeld in dit geval of een mbo, zei van, ja luister, normaliter doorloop je bij onze 3 of 4 jaar die wasstraat. En dan bepalen wij van de slager die zijn eigen vlees keurt of je het wel of niet hebt gehaald. En daar begon al een hele grote discussie over. En ja, weet je, nu is dit ook een soort van crisis. Laten we het zo zeggen, als het negatief zouden aanvliegen. En in een crisis wordt alles uitvergroot.
Ja.
Dus wat wordt er nu uitvergroot?
Ja, die studenten die makkelijk iets maken.
Juist, dus is dat het probleem? Of is er iets anders aan de hand? En is het veel wezenlijker wat eigenlijk nu ontzettend... Nou ja, laten we het oud-Hollandse woord disruptief maar gebruiken. De wereld staat op zijn kop en disruptie doet altijd pijn.
Ja.
Nou ja, in een sociale familiaire cultuur, wat het onderwijs is... en wat ook goed is dat het een sociale familiaire cultuur is... wil men geen pijn.
Nee, dus dan proberen ze iets van te maken.
Dus laten we kijken of we iets kunnen vinden wat laat zien dat dit plagiaat was. Dan kan ik ze daarop aanspreken. Of laten we dit verbieden, zoals nu de mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs. Laten we het gewoon verbieden, want dit doet pijn.
Ja.
En in plaats van de essentie van je onderwijs, namelijk je in het mbo in het bijzonder nadrukkelijk ze voor te bereiden op de banen van de toekomst. Maar met AI... Ja, dat doet pijn. En ik denk dat je daar de oplossing ook moet zoeken. En dus maakt het bewust onbekwaam. Hey, verrek, dit kan ik niet. En dat vind ik helemaal niet fijn om te voelen.
En docenten vinden het helemaal niet fijn.
Nee, zeker. Ik ben er zelf ook een. Dus,
en ik ook.
Ja, oh, oké. Okay. Nou, je zit er volgens mij nog een. Dus we willen die pijn niet. Wij worden daar... niet in gesteund. We vinden dat onprettig, want we doen al jaren dit vak. We weten de inhoud heel goed over te brengen op onze manier. We kennen de roosters, we kennen het schoolgebouw. Weet je, die cadans is heerlijk. En ineens gaat er gewoon iets dwars, diagonaal, van onder en van bovenaf, dwars doorheen.
Ja.
Ja, geen wonder dat we op dit moment het hierover moeten hebben. Maar de essentie is wel dat dit niet de vraag is of dit er komt. De vraag is hoe gaan we dit omarmen. En dan kom ik weer bij dat rijbewijs uit.
Ja.
En dan denk ik, ja, dan moet je jezelf dus de tijd gunnen, en die is er maar heel weinig in het onderwijs, om je daarin te professionaliseren, om de juiste vragen te stellen, om misschien wel kritisch naar je onderwijsleerproces te kijken. Want als we dit niet, als dit het failliet is van de toetsing, bijvoorbeeld, nou ja, maar je wil wel de voortgang meten en je wil wel inspelen op de leercurve en het aangeleerde, heeft men het gesnapt, dan moet dat op een andere manier.
Ja.
Mag ik daarop aan?
Ja, zeker, Sander. Want ik zag je de hele tijd heftig knikken. Zeg maar,
Kijk, in het mbo zo'n kwalificatiedossier, dat zal niet fundamenteel veranderen. Je wordt nog steeds kapper of autotechnicus door bepaalde leerdoelen te realiseren. Hè. Dus het zit denk ik vooral in, ga je dat AI proberen buiten de deur te houden? Of ga je er juist gebruik van maken binnen je manier van toetsen? En voor de liefhebbers die luisteren, tool van Stanford, Sherpa Labs heet het, die laat al zien dat AI ook jou als docent kan helpen door, die gaat een gesprek aan met de student via de webcam. Mm-hmm. Ja, dus dat is een AI-docent die jij van tevoren voedt. Dit zijn de leerdoelen die ik middels inzichtvragen van die student terug wil krijgen. En die gaat ook doorvragen aan de student en geeft een rapportage terug met allerlei kleurtjes aan de docent, zodat hij heel snel op basis van zijn eigen antwoordmodellen kan zien welke student de juiste antwoorden verteld heeft. Dus niet meer typen of in een toetsje of multiple choice of wat dan ook. Gewoon in een gesprek. En dan ga je AI inzetten, volgens mij, om meerwaarde te creëren in je toetsing van de leerdoelen die nog steeds hetzelfde zijn. Dat heeft denk ik meer, is wat duurzamer dan het rijbewijs niet willen halen. Zoals ja. Niet
en is het dan alleen maar het aanpassen van die toetsing, of zit er meer achter wat je zou willen, Sander?
En meer erachter.
Nou ja, wil je dus, als je alleen maar de toetsing aanpast, hè, want kijk, je kunt geen verslagen meer in laten leveren, want dat kan ChatGPT allemaal schrijven voor die studenten. Dus je moet iets anders verzinnen. Is dat dan de oplossing, of zit er meer oplossing?
Er komen nog wat fundamentelere discussie over hoe we ons onderwijs hebben ingericht. Ja. AI is ook een ideeëngenerator om je lessen vele malen interessanter nog te kunnen maken, om allerlei activerende werkvormen te vinden, et cetera. Maar ik denk dat we wel de grootste uitdaging hebben in de manier waarop we de formele bewijslast, echt de summatieve toetsing in het onderwijs.
Ja, vandaar ook dat toetsen en examineren natuurlijk in het mbo.
Precies,
ja.
Ik denk dat daar de grootste uitdaging
is. Daar zit de grootste uitdaging.
Ja.
We komen dan wel bij die digitale fitheid uit hier. Dieter, is dat meer jouw stokpaardje? Wil je daar iets
zeker,
over zeggen?
Zeker. Nou ja, er is een stichting Digitale Fitheid.nl. En daar ben ik ambassadeur voor de sector onderwijs. En het gedachtegoed van digitale fitheid wordt beschreven in het boek Ons Werk is Stuk.
Dat is wel een hele negatieve blik.
Ons werk is stuk. Nou ja, ik zal je vertellen, ons werk is echt stuk. Als jij meer dan 4 uur per dag met een laptop of een computer of een smartphone werkt, en dat doen wij bijna allemaal, dan presteren wij het om 240 uur per jaar te zoeken. Mm-hmm. 40 tot 400 uur per jaar bezig te zijn met gehannes. En 40 dagen per jaar naar materiaal zoeken wat we al hadden.
Ja.
Dus als jij het vindt dat je werkdruk hoog is, dan is er volgens mij iets aan de hand waar je aan een paar knoppen kan draaien, waardoor je altijd gaat winnen. Maar dan moet je het wel kunnen.
En slim over nadenken hoe dat ingericht moet worden.
Precies. En daar zijn dus 5 elementen binnen die digitale fitheid. Dat begint met digitaal bewustzijn. Dan hebben we het over digitale hygiëne, digitale vaardigheden, persoonlijk kennismanagement en digitale middelen inzetten om vooruitgang of achteruitgang te meten. En stappentellers en dat soort dingen.
En kun je dat helemaal uitleggen, dat die termen die je hebt benoemd? Of is dat
dat kan heel kort. Digitaal bewustzijn is gewoon dat je een beetje op de hoogte bent wat er is. Mm-hmm. En wat de mogelijkheden zijn. Je hoeft het niet gelijk te kunnen en te snappen, maar dat je een beetje op de hoogte bent. Digitale hygiëne wil zeggen een schone werkplek. Dus je inbox op nul. Dat je als je gecc'd wordt, dat je dat gewoon niet gaat lezen. Dat je gewoon een aparte map hebt met cc met een filter in je inbox. Digitale vaardigheden is dat je stopt met muizen, maar dat je snelkoppelingen snapt, want dan ben je ook minder gauw moe. Want die muis is ook een spierbeweging, dus moet je gewoon niet doen. Er zijn mensen die zijn dagelijks bezig met het verslepen van e-mailtjes naar mappen. Mm-hmm. Nou, stop daar gewoon mee. Dat is digitale vaardigheden, het snappen van je digitaal werkgereedschap. De vierde PKM, dat is typisch iets voor het onderwijs. Omdat het basisingrediënt van het onderwijs is informatie. Nou ja, als we onze eigen informatie op onze eigen devices gewoon niet goed kunnen vinden, moet je het dus beter ordenen. Dus het documentdenken is voorbij. We gaan in andere tools werken als Obsidian of Notion of Miro of Freeform. We gaan stoppen met Word en Google Docs. Daar stoppen we namelijk informatie in die we nooit meer kunnen vinden. En het laatste is, wat ik al zei, tooling om je vooruitgang of je achteruitgang te meten. Een stappenteller, een slaapmeter, maar ook dashboarden die we gebruiken in het onderwijs. Om leerrendementen, toetsresultaten en dergelijke te meten. Om te zien of er een vooruitgang is. Dat zijn die 5 elementen.
Ja, die 5 elementen komen op mij als docent uit het hbo, naast podcastmaker doe ik dat ook nog, best wel als een hoop werk over, zeg maar. Hoe zie je die mensen die hier op dit congres komen, hoe overtuig je die om die stappen te gaan nemen? Want ze zien dat alleen maar extra werk op zich afkomen, denk ik.
Met AI bedoel je?
Nee, met die stappen die je...
Met die digitale fitheid?
Ja.
Nou ja, dat ze hier al zijn, toont aan dat ze al mentale ruimte hebben gevonden om uit het onderwijsleerproces te stappen en naar een congres te gaan. En die mentale ruimte, die heb je nodig. Ik vergelijk het wel eens in mijn presentatie. Ik ben een groot Formule 1-liefhebber. Je zit in een race. Maar je kan die race niet uitrijden op dezelfde bandjes waar je mee gestart bent. Dus je moet pauze hebben en geüpdate worden. Een pitstop nemen. Nieuwe bandjes. En het liefst wil je dat zo snel mogelijk, omdat je anders tijd verliest. Want die rat race van het onderwijs, er zit elke sector in. En dat is heel erg jammer. Maar hoe organiseer pitstops? Dus organiseer momentjes, pieltijd noemen wij het. Ja. Waarin je gewoon zegt van oké, ik kom nu even binnen. Ik moet echt even nieuwe banden. En misschien hebben wij nog wel de spelregels nieuwe tanken. Dat tanken doen we niet meer in de Formule 1 nu. Maar even als metafoor. Misschien moet je even een andere helm, een nieuw stuurtje, een nieuwe voorvleugel. Soms is er een crash geweest gaandeweg het proces. Dus als je die metafoor serieus neemt. Je kan niet beginnen aan het begin van het schooljaar richting de zomervakantie. En nooit eens even een pitstop maken. Dus dat is die ruimte moet je vinden. En die moet gefaciliteerd worden.
Ja. En jullie hebben het dus over pieltijd. Bedoel je echt gewoon rondpielen? Dat is niet het Engelse woord van afpellen of zo?
Nee.
Het Nederlandse rondpielen. Dat is wat je zou willen, Sander. Dus.
Ja, en we zijn enigszins van dezelfde generatie allemaal. Wij kennen nog de oude MS-DOS-computers. Dat was onmogelijk. Zeker. Dan moest je echt cursussen gaan doen. En dan had je dikke boeken voor hoe het allemaal werkt. En dummy voor dit, et cetera. Ja, die tijd is echt voorbij. Je ziet met AI, het is één prompt geworden. Hè? Een invulveld bij bijna iedere tool waar je aangeeft wat je wil. En daar komt iets uit. Nou, dat klinkt allemaal veel te positief. Maar dat betekent dat we bijna niet meer over de knoppenkunde hoeven te hebben. Maar echt in de pieltijd kunnen gaan kijken. Waar levert dit waarde op voor onderdelen van digitale fitheid. Voor examinering, voor het ontwikkelen van lesmateriaal. En daarmee wordt die pieltijd ook denk ik heel veel sneller waardevol voor docenten. Om te ontdekken wat wel en niet iets toevoegt in hun werk. Dus ik onderstreep het helemaal. Ja, creëer pieltijd.
Ja, inderdaad. En dat is ook precies wat je wil stimuleren. Maar ga gewoon experimenteren met wat dan ook. Of het nou toetsen of les voorbereiden zijn. Of lijstjes maken voor je eigen hobby of wat dan ook. En niet alles is goed, zeg maar, in dit gebied.
Nou, in ieder geval om het uit te proberen. Ja en natuurlijk met alle mitsen en maren op het gebied van auteursrecht, ethiek, privacy. Hè, dus ga alsjeblieft niet experimenteren met leerlinggegevens erin. Maar maak een simpel Google-accountje voor jezelf aan. Je kunt overal met je Gmail-account naar binnen. Ga het uitproberen. De knoppen houden je niet meer tegen. Dus je kan heel snel met elkaar het gesprek aan over voegt dit waarde toe voor student, docent, secundaire processen, et cetera.
Ja. En die angst moet er ook een beetje afdieten. Hè? Dus niet bang zijn van...
Zeker.
Het is onvermijdelijk. Het gaat gebeuren.
Daarom. Daarom,
het is er al.
Ik zeg ook wel eens in mijn presentaties, veranderen is ruilen. Kijk, toen de euro kwam, zei niemand van, weet je, jij vindt die gulden toch nog zo leuk. En je doet het al zo lang met die gulden. Blijf jij maar met de gulden betalen. Nee, het werd ook voor jou de euro. En in die tijd zitten we ook. Het is een mediarijk landschap. En nogmaals, in het mbo proberen we ze, de jongen en de meiden, allemaal vooruit te helpen in een enorme gedigitaliseerde wereld. Een zelfrespecterende leraar pakt nu die handschoen op. Ja. En gaat pielen.
Ja, en we hoeven niet bang te zijn in het mbo dat de leerlingen en studenten hun vaardigheden verliezen.
Nou ja, ik denk het knippen van iemands kapsel zal wellicht ook op termijn met AI gaan. Maar dat is toch nog iets wat je gewoon met de handen leert. En zo zijn dat natuurlijk bij heel veel vakken in het mbo is dat aan de hand. Maar het hele gebeuren daaromheen, daar is zoveel in te doen.
Nou ja, een voorbeeld, een heel mooie anekdote is Phil Tippett. Phil Tippett was de animator in Hollywood. En als je niet weet wie die naam is, nou ja, je hebt allemaal wel eens een keer een scène gezien van Star Wars. Nou, dat is toch niet raar wat daar gebeurd is en wat er gemaakt is. En Steven Spielberg kreeg op een bepaald moment een script voor dinosaurus op een eiland. En ze dacht, ja, dat moet ik gaan animeren. Dus laat ik Phil vragen om mij te helpen. Dus Phil die stroopte zijn mouwen op en die zegt, nou Steven, dit gaan we doen.
Ja.
In die periode dat Steven dat ging produceren samen met Phil, kwamen de jongens van CGI met computer generated images, die kwamen bij Steven Spielberg op de lijn. Zeiden die met die Tyrannosaurus Rex, dat kunnen wij met software en greenscreens ook maken. Nou, 3-4 weken later in een bioscoop in Hollywood, 5 man in de bios, Phil en Steven en nog die 3 andere jongens. Bioscoop, donker, bioscoopfilm aan. En er kwam een T-Rex binnen. En die keek in die lens met een vochtige ogen, grimas, snuiven. En toen zei Phil Tippett, nou, I just come extinct. Ik ben uitgestorven, kan naar huis. Dus Phil die droop af, die zegt, ja, de technologie heeft mij nu ingehaald.
Ja.
2 weken later belde Steven Phil op. Hij zegt, kom je nog werken of hoe zit het? Hij zegt, hoezo dan? Je hebt toch de jongens van CGI? Nee, zegt hij, met jouw kennis en ervaring in combinatie met de nieuwe technologie maken wij de mooiste films. En hij haalt de ene prijs naar de andere nog steeds binnen. Wat ik daarmee wil zeggen is, het is niet techniek, het is niet digitaal werkgereedschap, het is niet AI die de docent gaat overnemen. Het is de docent die AI en digitaal werkgereedschap snapt, die gaat de docent overnemen. Ja. En dat zou ik echt wel als uitsmijter willen aandragen.
Ja, het is een positieve, hoopvolle
absoluut
bericht. Het is je nieuwe collega die nooit moe wordt, die niet zit te zeiken, die niet te laat komt, die je 's nachts kan bereiken, die je ook net als alle andere collega's kritisch wil beschouwen af en toe. Maar het kan een enorm hulpmiddel zijn.
Ja. Helemaal goed. Ik wens jullie heel veel succes met zometeen een sessie op dit congres.
Dankjewel.
En dankjewel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel.